Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, we lezen u verder voor uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman. En we zijn gekomen op het einde al van het 10e hoofdstuk dat de titel had Afgebroken opdrachten en zelfverdediging. En we zijn bij het onderwerp Na de Apologia. Het was in die tijd dat hij ook besloot een bezoek te brengen aan Kiebel. Kiebel verontschuldigde zich. Zijn vrouw was ziek en op de voorgestelde dag zou hij Pusey op bezoek hebben. Het bezoek zou dus best iets uitgesteld worden. Na een ogenblik geaarzeld te hebben, besloot Newman toch maar te gaan. Wat toen volgde, kan niemand ooit vergeten. Kiebel opende zelf de deur, doch erkende Newman niet. En Newman besefte niet dat Kiebel voor hem stond. 20 jaren waren voorbijgegaan sinds ze elkaar gezien hadden. En voor beiden waren die 20 jaren met zoveel pijn vervuld geweest. Ze waren ouder geworden, hadden veel meegemaakt. Maar kan een oude, hechte vriendschap ooit sterven? Ze hadden zoveel voor elkaar betekend. En toen dacht Kiebel er opeens aan dat Pusey in huis was. Hij durfde niet meteen Newman mee naar binnen te nemen en ging Pusey eerst op de ontmoeting voorbereiden. En toen stonden daar Newman en Pusey tegenover elkaar. Eerst onwennig, mekaar aanstarend, stilaan de kloof overbruggend, daarna sprekend over hun activiteit, hun opvattingen. Newman noteerde later dat hij zich meer met Kiebel dan met Pusey verwant voelde. Maar de drie mannen, die van 1833 tot 1843 samen op de bres hadden gestaan in de Oxford-beweging, waren gelukkig met het weerzien. Ooit heeft iemand gezegd dat in de grote stroming die zij op gang brachten, Pusey het verstand, Kiebel het hart en Newman het geweten geweest was. Daar zaten de drie bondgenoten nu samen aan tafel, tegelijk verbaasd en blij dat ze elkaar teruggevonden hadden. Uit de brieven die Newman na de publicatie van zijn Apologia ontving, blijkt duidelijk dat vele Anglikanen, die in de Oxford-beweging een rol hadden gespeeld, aangenaam verrast waren toen ze vaststelden met hoeveel sympathie en mildheid Newman over hen geschreven had. In hun ogen was hij nu de voornaamste van de katholieke denkers geworden. Ze eerbiedigden de stap die hij had gezet en zijn geloofwaardigheid werd niet langer in twijfel getrokken. Hij had de sympathie van velen weer weten te veroveren, maar het zou ook blijken dat slechts weinigen bereid waren die sympathie ook op de katholieke kerk over te dragen. Elfde hoofdstuk. Vaticanum I en de pauselijke onfeilbaarheid. Achtergrond. De publicatie door Pius IX van de encycliek Quanta Cura en de daarbij horende Syllabus Errorum mag dan al in de geest van de paus een noodzaak geweest zijn, een soort ultieme poging om tegen het opzettende liberalisme een dam op te werpen. De twee documenten, en vooral de opsomming van de 80 stellingen, die door de gelovigen niet gehouden mochten worden, wekten heel wat wrevel. Door de strakke formulering, door het feit dat ze als citaten uit hun context gerukt waren, en door de triomfalistische toon waarmee de ultramontaanse pers ze commentarieerde, waren vele katholieken, en uiteraard nog meer liberalen, er niet weinig door geërgerd. De 19e eeuw stond grotelijks in het teken van de geloofsverdediging, maar kwalitatief scoorden de apologieën uit die tijd niet hoog. In Rome stond men huiverig tegenover de wetenschappelijke methodes die in Duitsland beoefend werden. Als reddingsmiddel voor de religieuze waarden zag men enkel een gezagvol optreden van de kerk tegenover wat men de dwalingen van de tijd noemde. Dankzij een vrij simplistische ecclesiologie, die de kerk zag als de gemeenschap van de gelovigen, bestuurd door de paus, won het neo-ultramontanisme hoe langer hoe meer veld. Om definitief een einde te maken aan elke vorm van gallicanisme of febronianisme, nam de neiging toe om te veel nadruk te leggen op de plaats van de paus in de kerk. Terwijl zich, mede als gevolg van de strijd die de paus te voeren had voor het behoud van zijn staten, een soort devotie voor de Heilige Vader ontwikkelde, die aan het theologische zinloze grensde. In die sfeer groeide de idee van een pauselijke onfeilbaarheid, zonder dat iemand precies zeggen kon wat die onfeilbare bijstand van God precies inhield. Tegen de overdreven pauscultus begon vooral in Frankrijk met Monseigneur Marais, Monseigneur Darbois, en in Duitsland, de kring rond Dullinger, verzet te reizen. De hele instelling van Pius IX neigde tot het aanmoedigen van het neo-ultramontanisme. Zijn fascinerende persoonlijkheid en de sympathie die opgewekt was door de pijnlijke wederwaardigheden die hij moest doorworstelen, versterkten in hem de overtuiging dat hij in het leven van de kerk een providentiële rol te spelen had. Zijn besluit om 3 eeuwen na Trente een nieuw ecumenisch concilie samen te roepen, moet tegen deze achtergrond gezien worden. Het was zijn innige overtuiging dat het kerkelijk gezag er was om namens God leiding te geven. Een eerste peiling van de paus bij 36 prelaten werd zo bemoedigend gevonden dat in 1867 voorbereidende commissies werden samengesteld. Daarbij werden een 40-tal consultoren betrokken, die echter vooral uit Romeinse kringen gekozen waren of er enge bindingen mee hadden. Toen er van verschillende zijden op gewezen werd dat het opportun zou zijn de groep consultoren met een aantal niet-Italianen uit te breiden, werd in de winter van 1868-1869 overgegaan tot de benoeming van een 20-tal nieuwe raadgevers. Maar ook deze waren, op een paar uitzonderingen na, gekozen uit de betrouwbare ultramontanen. De Duitse historisch-kritische school van Dullinger was helemaal buiten beschouwing gelaten. Aan Newman werd wel gedacht. Hij werd door de paus uitgenodigd. geen officieel consultor. Newman ging op de pauselijke uitnodiging niet in. Hij was ervan overtuigd dat de keuze op hem gevallen was dankzij kardinaal Cullen, die zich voor zijn rechtgelovigheid borg had gesteld. Het was een blijk van vertrouwen uitgenodigd te worden. Maar Newman kon er zich niet toe bewogen worden naar Rome te reizen. Hij wees op zijn leeftijd en op zijn gemis aan ervaring. Toen Dupont-Loup, bisschop van Orléans, hem als zijn persoonlijke theoloog uitnodigde, sloeg hij ook dit voorstel af. En evenzo deed hij, toen de stervende Montalembert hem smeekte op de uitnodiging van Dupont-Loup in te gaan. Leeftijd en gebrek aan ervaring waren voorwendsels, veeleer dan gegronde redenen. Hij was toen volop aan het schrijven van zijn Grammar of Assent en vreesde dat, als hij de redenering van het boek zou onderbreken, hij nooit meer in staat zou zijn de draad behoorlijk weer op te nemen. Maar er was meer. Hier en daar liggen nog andere motieven in zijn correspondentie verspreid. Zo beklaagde hij er zich over dat hij buiten het Engels geen enkele andere taal behoorlijk beheerste, ook niet het Latijn. Dit laatste was zeker overdreven, tenzij hij het gesproken Latijn zou bedoeld hebben. Aan een vriend vertrouwde hij toe dat hij zich onvoldoende vlug achtte in het redeneren. Hij had tijd nodig om zorgvuldig zijn woorden te wegen en was dan ook beter in het schrijven dan in het spreken. Zijn gedachten kon hij het duidelijkst formuleren wanneer hij ze rustig kon neerpennen. Bovendien, zo bekende hij in een brief, was hij niet op de eerste plaats een theoloog in de technische zin van het woord, op de scholastieke manier, maar een denker, die zoekend zijn eigen weg baande. Hij hield niet van groots opgezette vergaderingen en wist dat hij zich zelfs in kleine comité's niet thuis voelde. Met zijn geestelijke overheid, zo bekende hij, had hij nooit echt op vriendschappelijke voet gestaan. En hij schreef dit toe aan een aangeboren bedeesdheid, een overdreven schroom, een introverte neiging. Deze zelfanalyse was juist, als hij zich tegenover zelfverzekerde mensen bevond, die onbevangen een oordeel te kennen gaven, dat met het zijne niet strookte, was hij zelden in staat op de man af te repliceren, nog minder zijn eigen visie door te drukken. In zijn brieven en geschriften daarentegen kon hij wel scherp en precies zijn gedachten formuleren, veel beter in ieder geval dan in het gesproken woord. Officieus raadsman. Officieel was Newman dus niet als consultor betrokken bij de voorbereiding van de conciliedocumenten en de besprekingen die daaraan vooraf gingen. Tijdens de debatten bleef hij evenwel de graag beluisterde raadsman van zijn bisschop, Monseigneur Ullathorne, bij wie hij dan ook rechtuit voor zijn mening uitkwam en aan wie hij onomwonden mocht zeggen wat hij dacht. Op 28 januari 1870, toen het conciliedebat over de pauselijke onfeilbaarheid volop aan de gang was, schreef hij hem een brief, waarin hij zeer openhartig over de gang van zaken sprak. Dat hij aan de opportuniteit van een dogmaverklaring van de pauselijke onfeilbaarheid twijfelde en ongaarne het al te menselijke manoeuvreren zag, zoals zich dat nu eenmaal in elk concilie voordoet, blijkt uit dit schrijven heel duidelijk. Hij zei aan zijn bisschop dat hij zich de vraag stelde of het werkelijk nodig was tot de dogmaverklaring over te gaan. Een dogmaverklaring mocht geen luxe uiting van het geloofsleven zijn. Dogmatische uitspraken waren in de loop van de geschiedenis steeds door een harde, pijnlijke noodzaak tot stand gekomen, bedoeld om bepaalde zaken die tot het geloofsgoed behoorden, veilig te stellen. Men moest er ook aan denken dat in de geschiedenis van de pausen niet alles even voorbeeldig was geweest en dat historische bezwaren onvermijdelijk naar voren zouden geschoven worden. De theologen waren gedesoriënteerd. Sommigen zouden op de duur bereid gevonden worden alles te geloven wat men hen zou voorhouden. Zelfs mocht hen dit gevraagd worden, dat de paus niet kon zondigen. Anderen gingen zich afvragen of de heilige stoel niet al te zeer geneigd was het oor te lenen aan het gevlei van een klik jezuïten, redemptoristen en bekeerlingen. Newman zei bereid te zijn het hoofd te buigen, mocht het dogma er komen. Maar hij vond dat het zijn plicht was zijn bisschop in alle oprechtheid te zeggen wat hij dacht. Tot groot ongenoegen van Newman kwam deze vertrouwelijke brief in de pers terecht. Maar juist omdat dit schrijven niet voor publicatie bestemd was, hij sprak later van een van de meest vertrouwelijke brieven die ik ooit schreef, toont het ons precies wat hij over een eventuele onfeilbaarheidsverklaring dacht. Twee zaken worden duidelijk. Vooreerst dat hij er niet aan twijfelde dat de Heilige Geest blijvend de kerk bijstond, voor dwaling behoedde, en dat de paus als hoofd van de kerk daarin een belangrijke rol moest spelen. Vervolgens dat men er zich voor moest behoeden overhaast te werk te gaan. Het hele gedoe in Rome leek hem een onverantwoord touwtrekken, dat bij velen zeer pijnlijk en al te menselijk overkwam. Waarom wilde men tot elke prijs een officiële dogmaverklaring doordrukken? De zin, wanneer is een de fide dogmaverklaring een luxe uiting van vroomheid geweest en niet een harde, pijnlijke noodzaak, wijst er heel duidelijk op dat hij de dogmaverklaring als een overbodige weelde beschouwde, iets dat in vele harten alleen onrust en verwarring zou zaaien. Moest de theologie er zich toe beperken, uit te maken in hoever de paus zich al dan niet kon vergissen, of zelfs in hoever hij kon zondigen? Newman maakte met deze vraag allusie op de meest onwaarschijnlijke opinies die door de neo-ultramontanen verspreid werden en de onfeilbaarheid gewoon karikaturaal voorstelden. Over de paus werd gesproken als over een vieze god van de mensheid. Men zag in hem de voortzetting van het geïncarneerde woord. Monseigneur Mérimiot predikte over de drie incarnaties van de Zoon van God. In de schoot van de Heilige Maagd, in de Eucharistie en in de bejaarde man van het Vaticaan. De theoloog-journalist Ward was geneigd de onfeilbaarheid uit te breiden tot alle pauselijke encyclieken. En het ernstige blad van de Jezuïten te Rome, de Civita Cattolica, schreef zelfs: wanneer de paus mediteert, is het God die denkt in hem. Dergelijke uitspraken getuigden van een onwetenschappelijk theologisch denken en kwamen over als een gedweep waar de altijd genuanceerde Newman zich moeilijk thuis kon invoelen. Hij dacht daarbij ook aan de Anglikanen, die in geval van een onduidelijke of niet genuanceerde dogmaverklaring zeker nooit de stap naar de katholieke kerk zouden zetten. In de brief klonk hier en daar een ondertoon van verontwaardiging door. Vooral waar hij het had over al diegenen die de paus beïnvloeden. Maar hij eindigde op een berustende, kalme wijze. Als het Gods wil was dat de pauselijke onfeilbaarheid gedefinieerd werd, dan zou hij het hoofd buigen voor de aanbiddelijke, maar ondoorgrondelijke wegen van zijn voorzienigheid. Wat hem overigens verhinderde van harte achter de dogmaverklaring te staan, was niet zozeer de onfeilbaarheid zelf, dan wel het feit dat men de hele kwestie betreffende de ontwikkeling van de geloofsleer buiten beschouwing scheen te laten. Wat zich te Rome afspeelde, gaf hem de indruk dat een ontheologische school heimelijk en door intrigerende manipulaties een sterk geformuleerde definitie wilde doordrukken, zonder ook maar in het minst rekening te houden met historische feiten, die tegen een geloofsbepaling een opwerping konden vormen, en zonder te beseffen dat zich in het denken een ontwikkeling kon voordoen. Newman kreeg de indruk dat men overhaast te werk ging en er meer op uit was een vorm van devotioneel geloof te definiëren dan de zaak met de nodige kritische ingesteldheid te benaderen. Men nam de nodige tijd niet om de zaak grondig te bestuderen en dat bracht het risico met zich mee dat men tot een ongenuanceerde uitspraak zou komen. Onfeilbaarheid was een zo ernstige zaak dat men zich niet met vage, algemeen houdende bewoordingen tevreden mocht stellen. Toen fragmenten uit Newman's brief door een indiscretie in de standaard terechtgekomen waren, liet hij daar zijn ongenoegen over blijken. Maar later lukte het hem blij te zijn om het feit dat zijn opvatting bekend geraakt was zonder dat hij daar zelf de verantwoordelijkheid voor droeg. Een tijd lang bleef hij hopen dat men van een te hard geformuleerde definitie zou afzien. Aan Lady Chatterton schreef hij uitdrukkelijk over die hoop. Hij voegde er evenwel aan toe: als de dogmaverklaring toch plaats heeft, dan zal ik zeggen dat de voorzienigheid met de kerk bedoelingen heeft en wegen volgt die momenteel voor onze ogen nog verborgen blijven. De radicale voorvechters van de dogmaverklaring noemde hij not only unscrupulous partisans, but very dangerous champions of the church. Onfeilbaarheid. Met de onfeilbaarheid zelf had Newman geen moeite. Hij was er altijd van overtuigd geweest dat God blijvend met zijn kerk was en dat de paus daarin een bijzondere plaats innam. Mocht het tot een dogmaverklaring komen, dan zou zijn persoonlijke overtuiging van theologische opinie gewoon tot geloofspunt uitgroeien. Uit de talrijke brieven waarin de pauselijke onfeilbaarheid ter sprake komt, en dat zijn er verscheidene honderden, blijkt duidelijk dat hij ervan overtuigd was dat God zijn kerk een onfeilbaar gezag had gegeven. Als hij dan toch een officiële definitie overbodig en onnodig vond, dan waren daar verscheidene redenen toe, die samen zijn houding in deze kwestie bepaalden. Vooreerst was er een historische grond. Zelf was hij ervan overtuigd dat men, zoals leden van de zogenoemde minderheid op het concilie beweerden, niet kon zeggen dat de pausen Liberius van 352 tot 366 en Honorius van 625 tot 638 een ketterij ex cathedra hadden verkondigd. Maar het probleem zou slechts ophouden een probleem te zijn als men eenmaal de precieze betekenis van ex cathedra had bepaald. Ondertussen bleven er tal van misverstanden bestaan en was er heel wat onduidelijkheid. Een dogmaverklaring zou slechts plaats kunnen hebben als de historische moeilijkheden eenmaal uit de weg geruimd waren. Er was ook een theologisch bezwaar. De onfeilbaarheidsgave was ondeelbaar. Hoe was het dan mogelijk deze bij de paus te leggen en niet bij de kerk? En als men verklaarde dat de paus maar op beperkte wijze onfeilbaar was, dan zou daaruit moeten besloten worden dat wat de paus niet op onfeilbare wijze bepaalde, mogelijk feilbaar was. Helemaal logisch was deze redenering niet. Psychologisch kon ze indruk maken. Newman wees bij die gelegenheid ook op de noodzaak van een morele eensgezindheid. Veel belang hechtte Newman ook aan de moeilijkheden van pastorale aard. Zoveel katholieken werden nodeloos in verwarring gebracht, en de kloof tussen hen en de niet-katholieke christenen werden er steeds breder doorgemaakt. Rome gaf ergernis aan de kerk. Toen Newman's brief aan bisschop Ullathorne eenmaal uitgelekt was, vond Newman het spijtig dat hij in die brief niet naar het woord van Jezus verwezen had. Als iemand aan een van deze kleinen die in mij geloven ergernis geeft, het zou beter voor hem zijn als men hem een molensteen om de hals hing en liet verdrinken in het diepste van de zee. De haast waarmee men te werk ging, kon niets of niemand ten goede komen. Amper enkele jaren na de dogmaverklaring van de onbevlekte ontvangenis in 1854 kwam men met een tweede dogma aandraven. Maar, aldus Newman, in theologische zaken beweegt men niet met de snelheid van de trein, zelfs niet in de 19e eeuw. Het is bekend dat de pauselijke onfeilbaarheid na lange en soms vinnige discussies op 13 juli 1870 tot dogma werd uitgeroepen. Newman vernam het pas 10 dagen later. Vooral 2 redenen deden hem aanvankelijk vragen stellen. Voor eerst was er de vraag of de meerderheid van de bisschoppen die het dogma hadden uitgeroepen wel degelijk toeliet van een morele meerderheid te gewagen. En ten tweede de vraag of de gevolgde procedure niet unfair was. Beide beschouwingen maakten het hem aanvankelijk moeilijk om de geloofsbepaling het volle statuut van dogma te geven. Toen de reikwijdte van de definitie hem bekend werd, deinden de bezwaren weg. Over de opportuniteit van de onfeilbaarheidsverklaring is hij blijven twijfelen. Met de inhoud van het nieuwe dogma had hij geen moeite. Reacties. De anti-katholieke reacties die Engeland reeds gekend had bij de heroprichting van de hiërarchie in 1850 en bij de publicatie van de syllabus in 1864 kwamen zich opnieuw manifesteren. Gladstone, een politicus met sterk religieuze interesses en een van de meest respectabele figuren in Engeland, formuleerde zijn verontwaardiging in een geschrift dat in het hele land een ruime weerklank vond. Hij verweet de kerk van Rome dat ze wijzigingen in het geloof had aangebracht, dat het roestige instrument dat de paus verondersteld was allang niet meer te gebruiken opnieuw opgepoetst leek, dat Rome een grote afkeer had, zowel voor de moderne denkers als voor de zin van de geschiedenis. De bijval die het boekje genoot wordt voldoende geïllustreerd door het feit dat nog in het jaar van zijn verschijnen 150.000 exemplaren werden verkocht. Die ruime verspreiding betekent nog niet dat alle anti-katholieken het 100% met Gladstone's redenering eens waren. Velen waren van oordeel dat een toch aanzienlijk deel van de onderdanen van de koningin voor een wreedaardig dilemma werden geplaatst. Goede katholieken zijn en slechte burgers, of slechte katholieken en goede burgers. Andere niet-katholieken waren van oordeel dat het nieuwe dogma alleen de katholieken aanging en dat zeker een man als Gladstone, oud-premier, er beter had aangedaan zich te onthouden van een zo partijdige aanval op een niet onbelangrijk deel van zijn medeburgers. De pers koos in haar geheel de zijde van Gladstone. Bij de katholieken kwam het geschrift van de oud-premier hard aan. Vooral de beschuldiging dat ze als katholieken geen loyale burgers konden zijn, was een blaam waar ze zwaar aan tilden. Lezersbrieven probeerden via de kranten de juiste draagwijdte van de nieuwe geloofsdefinitie uit te leggen. Manning, die zich de grote kampioen van de pauselijke onfeilbaarheid had getoond en zich op het concilie tot de grote leider van de ultramontaanse strekking had ontpopt, verklaarde plechtig dat het nieuwe dogma niet in het minst afbreuk deed aan de burgerlijke onderdanigheid die elke katholiek aan het staatsgezag verschuldigd is. Bisschop Ullathorne wijdde een pastoraal schrijven aan Gladstone's controversieel pamflet. Beste luisteraars, wij zullen hier voor vandaag het voorlezen beëindigen uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman. En wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Graag tot een volgende keer.